Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dit is Voetbalpraat, midden in het vrouwenvoetbalweekend en ook vlak na het spektakel van Nederlands elftal vanavond tegen Schotland. Oranje speelde in vonkelnieuwe oranje tenues en onze jongens maakten ons trots. Genoeg om te bespreken dus met de drie meest vaderlandslievende medewerkers van ESPN. Vincent Schildkamp, die woont zelfs in dezelfde gemeente als onze koning. Kees Kwakman is natuurlijk gek op alles dat oranje is en Kenneth Press is vooral fan van Maxima, dacht ik. Schat ik zo in. Goed, Nederland-Schotland werd 4-0. Het was niet per se een 4-0 wedstrijd. Laten we beginnen met het positieve. Ik wil even van jullie allemaal één voor één de beste speler horen. Dan komen we daarna wel over te spreken. Vincent, wie was voor jou de beste speler vanavond?
Donjel Malen.
Donjel Malen.
Ja, die viel heel goed in.
Ja, maar gewoon een naam voor jou, Kees?
Ja, eens.
Oh, eens. Oké. Okay. Ken het?
Dan doe ik het ook Reinders.
Ja. Laten we even beginnen bij Reinders.
Omdat hij langer de speeltijd heeft gehad dan deze twee op te
zitten. Zit ook
op zich een goede
tweede.
Ja. Reinders goal assist. Nam hij het Nederlands elftal bij de hand?
Nou, dat niet per se. Hij deelde mee in de malaise van de eerste 35 minuten. Waar je eindelijk opvallend genoeg eindelijk van kastje naar de muur werd getikt door een heel goed Schotland. Ik dacht niet dat Schotland zo goed kon zijn. Maar dat waren ze wel. En Nederland had eindelijk geen antwoord op. Hoe ze dat moesten bespelen in het balbezit was het heel pover. Ook omdat het veld heel erg klein werd gemaakt. Want Simons, die niet echt heel goed speelt.
Nee.
Die was misschien wel de slechte man van het veld. Dat hij liep de hele tijd naar de binnenkant. Hij deed zelf mee in de opbouw. Ging hij zelf op de 16 staan. Eén keer was hij een soort van onderdeel van de opbouw. Terwijl hij natuurlijk voorin moet staan. Dus het werd heel moeilijk om te spelen voor het Nederlands elftal.
Ik hoorde wel Koeman voorafgaand en die zei we spelen in een soort asymmetrische 4-3-3.
Ja, dat was dus.
Dat is het meest gevaarlijk wat ik kan zeggen tegen een speler. Want Koeman tijdens de wedstrijd stond ook Savi of Simons. Hij moest natuurlijk wel.
Doe nu iets voor de podcast luisteren.
Ja, hij moest wel een beetje wat breder maken. Hij liep de hele tijd eindelijk in de weg, vond ik. En ik snap wel, kijk, in buitenspeler die eindelijk geen buitenspeler is. Als je zegt van, hey, vrije rol, nou, kan je vergif op innemen dat die ene alleen maar in het midden te vinden is.
Ja, en Frimpong ging natuurlijk al wat hoger staan.
Dat dus was dan, het idee toch ook?
Ja, dat klopt. Dus dan gaat Savi al wat naar binnen. En daar stond hij ook op het begin wel veel. Alleen hij stond daar dan al en die schotten hielden het centrum heel goed dicht. Dus hij kreeg bijna geen bal. Nou, en wat ga je dan vaak doen? Ja, dan ga je dus inderdaad lopen zoeken. Zwerven, ga je de bal opzoeken. En ja, de ballen die hij kreeg, die verspeelde hij ook nog eens.
Dus, ja, we zijn heel snel van de beste naar de slechtste gegaan. Ik heb Malen ook nog op mijn lijst, maar eerst Reinders. Kees, wat vond jij zo goed aan Reinders?
Reinders was met name de tweede helft, vond ik hem ook heel goed. Ja. En die goal was natuurlijk geweldig. Mm-hmm. Echt een fantastische goal, zoals we hem dat wel eens vaker zien doen. Met name als hij dan zo een beetje vanaf links die bal krijgt, dan legt hij hem in één keer goed voor rechts en dan knalt hij op dat hok. En dat kan hij gewoon heel goed.
Zagen we ook in Europa.
Het probleem zat eerst dat wel een beetje bij Reinders, die aan die linkerkant dat wel wat vaker dicht had moeten lopen. Want die schotten werden via die rechter middenvelder toch regelmatig gevaarlijk. Die had ook die voorzet waar die Vlek uiteindelijk geweldig redde dat die bal op de lat ging. Maar daar had Reinders echt wel een probleem. Je zag hem ook een paar keer kijken van, is dat nu de bedoeling dat ik dat die ruimte ga dichtlopen of niet? Ja, dan was het te laat.
Maar hij klopte gewoon heel weinig van het drugs. Van iedereen deed het een beetje op zijn eigen houtje. Dat zag ik Memphis sprinten naar een speler van Schotland. Ja. Dan ging, dan ga ik ook even sprinten. Ja, en daar zat weinig zeg maar van afspraken in.
Het grappige is, dat ik had het idee dat Koeman het juist gespiegeld had tegen die schotten. Die ook een soort 3-4-3 speelden. Alleen die schotten speelden zoals Nederland eigenlijk wilde voetballen in de eerste helft. Veel dynamischer, veel sneller. Ja. En inderdaad in dat druk zetten, veel georganiseerder. Dat
en diepte in het spel. Nederland had natuurlijk nul diepte in het spel. Terwijl daar moet je eigenlijk s'avonds zien. We proberen een paar keer diep te lopen. Maar goed, werd helemaal niet gezien. Dus dat stopt ook vrij snel. En als je zo'n klein speelveld voor jezelf maakt en je bent niet echt lekker, want er zijn wel een aantal spelers die je toch elke keer, want je hoort en leest die cijfers, zegt het ook. Savi Simons geweldig in Duitsland. Frimpong, geweldig bij Leverkusen. Wiever doet het heel goed in de Nederlandse competitie. Nou, die drie vandaag.
Koopmeiners, Italië.
Maar hij viel dan in, hij deed het hartstikke goed. Maar ik bedoel, met die drie spelers, dan ben je toch zo van teleurste. In Nederlands elftal is dan geen schim van wat ze zijn. Wiever. Ik denk ook dat Wiever ontzettend baat hebben
structuur.
Bij structuur. En weet precies wat er moet gebeuren. Zoals hij dag in dag uit traint bij Feyenoord, dan weet hij precies. En nu moet je een beetje op basis van ook je individuele kwaliteiten. Ja, dat gaat gewoon niet bij hem.
Is dat dan bijna ongrijpbaar? Want je hebt hem wel in een aantal Europese wedstrijden echt goed zien spelen.
Hij heeft structuur en vastigheid nodig.
Maar serieus niveau halen. Dus als je die wedstrijd dan als maatstaf neemt, dan heb je wel het idee dat het er dus in het Nederlands elftal, voor Simons geldt hetzelfde. Mm. Die speelde een maand geleden twee fantastische wedstrijden tegen Real. Zeer goede wedstrijden tegen Real.
Overdrijf maar zoals alle commentatoren. Ga maar door.
Zeer goede wedstrijden tegen Real Madrid. Ja, dus dan zie je wel, als je tegen Real Madrid in Bernabeu kan uitblinken voor Leipzig, want daar was hij wel echt de beste van het elftal. Dan zou je dat normaal gesproken toch ook in meerdere wedstrijden nemen.
Dat zou je zeggen, maar toch is Interland bij een nationaal elftal komen, ondanks dat je misschien succes hebt op die manier. Dat is echt wel lastiger, omdat je heel kort bij elkaar bent. Je hebt een ongelofelijke bewijsdrang. Jij wil, en heel veel spelers die misschien niet absoluut top is. Nu vind ik wel, Simons is normaal gesproken wel een individualist en heel goed individueel. Alleen zo'n Wiever, zo'n Frimpong ook, denk ik. Ja, die heeft gewoon gebaat bij hoe je bij de club speelt. Frimpong, wat ik lees en hoor. Mm-hmm. Ik kijk niet Leverkusen elke week. Ja, daar gaat hij alleen maar de hele tijd. En nu moest hij verdedigen. Moest hij, weet je, al die dingen doen. Eigenlijk wat hij misschien niet zo goed kan. En dan word je toch beoordeeld door ons. Omdat je hem niet elke week ziet. Dan denk je van, wat is dit nou voor iets?
Ja. Frimpong kan je dan, die hebben we nu één keer gezien. Dus dat is misschien nog wel. Maar Wiever en Simons, die hebben eigenlijk elke keer dat ze bij Nederlands elftal hebben gespeeld, gewoon niet overtuigd. En het mooie is wel dat we gewoon heel veel goede anderen achter de hand hebben. En de jongens die erin kwamen, die zetten de wedstrijd ook gelijk naar een hand.
Zeker, Koopmeijers, Malen, Weghorst.
Wat jullie net al zeiden, die schot is
verdedigd in vrij ver.
Kees bedoelt een andere naam, die begint met een V.
Nee, helemaal niet. Ja. Alle invallers, want Malen en Malen kwam later.
Ja,
dan eerst kwam Dumfries en Veerman.
De invalbeurt van Veerman, dat veranderde alles.
Vond Kees.
Nee, helemaal niet. Het loopt alleen maar te klooien. Hij begint zo weer dat hij niet goed kan lopen.
Dus. En dat hij niet zo snel is. Nou, nee. Ik heb cijfers. Daaruit blijkt dat hij inderdaad niet zo snel is.
Maar kijk, eerlijk, de invallers bij de Schotten, die maakten het elftal niet beter. Laten we het daarop houden. Maar de invallers bij Nederland zelf toch wel.
Normale deed wat dus nagelaten werd door Simons. Weet je, wel het moment herkennen om gewoon maar te gaan lopen, de diepte in.
Ja, en Reinders werd ook beter met Veerman naast hem. Want er werd gewoon veel beter gevoetbald. En het balbezit werd gehouden. Ja. Niet? Was het niet zo?
Jawel, maar Reinders. Ja, ik vind ook Joe goed. Maar Reinders, die buitenkant voet op Koopmeijers, die dan geen goal werd. Ja.
Schitterend.
Weet je, dat was ook onderdeel van zijn goede spel. En met dat schot kreeg hij wel een beetje dat Nederlands elftal iets normaler en rustiger ging spelen. Want de eerste 35 minuten, ik was echt best wel opgewonden over Schotland.
Goed.
Had jullie ooit in Schotland zo'n
tegen Spanje hebben ze toen een half jaar geleden. Ze speelden echt een prima partij. Ja. En gedurfd.
Maar nu was het echt, nu ging je echt zitten en ging je kijken. Denk nou, holy.
Ja, maar ook gewoon echt aan de bal. Goeie, die spits die continu aanspeelbaar was. Die speelden ze dan continu in. En dan daaronder kwamen ze en dan lieten ze hem vallen. En dan van daaruit voetballen.
Zijn jullie eigenlijk enthousiast erover?
Ze hebben ook een paar spelers waarvan je geneigd bent om ze schomelijk te onderschatten.
McGinn en McTominay.
Maar die hebben we nu gezien bij Aston Villa natuurlijk.
Ja, maar McTominay ook. Dat is toch ook een speler die is gewoon echt een goede speler. Een ouderwetse powerhouse op het middenveld.
McTominay is de beste speler van United dit seizoen. Dus ik weet niet.
Ja. Christie, belangrijkste jongen van Bournemouth, die linkspoot. Ja, ook een goede speler.
Klopt, ja.
Ook die centrale, die van Ali Al-Etifak.
Ja, daar komen alleen maar toppers vandaan, lijkt nu dus.
En die spits was ook goed.
Ja,
ja, we hebben, je noemt het nu Al-Etifak, maar we hebben het nog niet over Wijnaldum en Depay gehad.
Nee, daar wacht
vandaag.
Ik nu. Dat komt nu, toch?
Ja, dat dacht ik wel ook, ja. Ja. Wat vonden jullie van dat topduo dat weer terug was samen? Een duo uit Willeer, uit oude tijden?
Ik snap die hang naar het verleden niet zo goed. Als iets 3 jaar geleden heel goed gefunctioneerd heeft. En er zijn allerlei oorzaken die vrij duidelijk zijn. Namelijk de fitheid van Memphis, de carrière van Wijnaldum die en zwaar geblesseerd is geweest. En daarvoor niet zo gek veel speelde. En nu in de competitie speelt. Waarvan Koeman dan wel kan zeggen dat die sprintsnelheden nog min of meer hetzelfde zijn. Maar je ziet gewoon dat het niet zo is. Dat hij aan snelheid, aan motoriek, dat hij gewoon ingeboet heeft. Dus om dan terug te grijpen naar iets wat 3 jaar geleden wel succesvol is geweest. Zo kort voor een EK. Ik begrijp dat niet zo goed.
Maar was hij veel minder dan die anderen dan vandaag?
Wijnaldum.
Wijnaldum? Vond je dat dat echt...
Nee, als
je,
hij viel niet uit de toon.
Dat vond ik ook, maar ook niet op. Hij viel niet op, hij niet uit de toon.
Nee, maar als je duidelijk maakt wat Koeman dat wilde zien, wat hij 3 jaar geleden tussen die twee zag ontstaan, dat heb ik niet meer zien ontstaan.
Ook je hebt één moment waar Depay zeg maar in de bal kwam, Wijnaldum ging lopen en hij steekbal van dus de snelheid ding. En toen kwam niet de snelheid. Maar goed, Wijnaldum is... Ja. Weet je, is dat echt zo, dat hij daardoor niet meer zo snel is? Of kan het ook zijn gebroken, of zijn benen die echt heel lang duurden? Ja. Maar dat zou je ook zeggen, dat Wiever ongeschikt is. Als het over snelheid, motoriek enzovoort en in de competitie.
Een andere plekjes.
Jawel, maar waarom is het toch middenvelden? Ja, de ene is afvallend, de ander is...
Waar je het beste aan kan afzien, vind ik die invalbeurt van Malen. Weet je, moet hem ook niet te groot maken. Je moet altijd in oogschouw nemen dat als jij na 70 minuten invalt, tegenstander vermoeid, et cetera. Ik kan hem allemaal wel opnoemen. Alleen als je de dynamiek ziet die hij daar brengt, vanaf die positie, als je dat afzet tegen Wijnaldum, dat vind ik echt wel een groot verschil.
Ja, hij had ook nog een geweldige bal op Koopmeijners trouwens. Vanaf links, die actie Malen. Ja. Dat hij even tik-tik en toen dat balletje op Koopmeijners. Die meer... bij Atalanta hem erin schiet.
Ja.
En hier Malen is toch meer concurrent van Simons qua speeltype, zeg maar.
Ja,
maar ik vond niet dat Wijnaldum uit de toon viel, maar ook niet op... Viel, zeg maar, moet ik eerlijk zeggen.
Hij scoort natuurlijk wel een kopballetje. Dat is dan wel
weer... Niet zo makkelijk,
Was dat juichen dan? Zie je nou wel of zo? Want we moesten daar het afleiden.
Niks. Hoeft er niet per se. Gewoon, hij deed een beetje lacherig zo.
Maar dat snap ik toch ook wel. Deze, van moment 1 dat hij hier voet op Nederlandse grond is alleen maar over van zakkenvuller, geen motivatie meer. Die competitie stelt niks voor. Ja. Enzovoort, enzovoort. Dan is toch... En hij ging ook nog voor de pers staan. Nou, kom op met die vragen. Weet je, dat was toch met een knip ook.
Denk ik. Oh nee, dat is prima.
Ik had meer moeite met de juich van de nummer 2. Tweede of derde goal.
3-0.
Ja, dat vind ik toch wel mooi.
Vind je dat niet leuk emotie. Zo met die camera?
Mooi. Nou, hij brak nog bijna zijn knieën. Dat lijkt me ook gevaarlijk. Zit je als club ook te kijken dat je denkt, daar gaat
hij. Hij is wel gaar, ik dat wel.
Ja, hij komt hem ook goed binnen trouwens. Depay hebben we nou wel het uitgebreid over Wijnaldum. Depay, is die echt opgevallen? Mij niet
had een paar goede... Echt wel een aantal keer dat hij de bal goed in 1 keer doortikte. Ook technisch.
Hij draaide 1 keer heel goed weg.
1 keer draaide heel goed weg. Dat hij hem net niet genoeg kracht kon meegeven. Ja, die maar goed.
Is het genoeg voor Koeman om te denken, nou, die kan ik mee verder?
Hij gaat gewoon nummer 1 spits worden, hoor. Tenminste, tenzij Brobbie nog fit wordt.
Maar nummer 1.
Nummer 1.
Nou, maar die zouden dan nu bij geweest moeten zijn. Zij gaat wel voortbouwen.
Ja, dat wordt een probleem met Brobbie natuurlijk, zijn fysiek. Maar met fysiek...
Ik vond het ook best een risico dat hij nam hem door hem zo lang te laten staan. Volgens mij tot de 80ste minuut.
75.
Ja, hij heeft sinds begin februari 2 keer een uur gespeeld. Meer dan 3 kwartier gespeeld, Memphis. Weet je, dan kan de speler zelf wel zeggen, ik ben er aan toe in 90 minuten. Maar met zijn blessuregeschiedenis in zo'n wedstrijdje tegen Schotland... Maar het is wel risicovol.
Het is goed gegaan, toch?
Ja, het is goed gegaan.
Ja.
Memphis vergeleek de spitsen bij Atletico een beetje met de buitenspelers zoals we ze kennen bij bijvoorbeeld Feyenoord. Die worden altijd als eerste gewisseld, legde die uit. En daarom speelt hij zo kort.
Daar kan je met een glimlach, maar dat is natuurlijk wel de mondiale... Je zegt hem met een glimlach zo lang.
Ik zie Vincent, hem glimlach ik maar. Was bloedserieus.
Nu komt even de meest gewisselde aanvaller.
Die altijd gewisseld is.
En daar heeft hij een punt wat hij nu wil gaan zeggen.
Het woord wissel mag je niet glimlachend...
Jawel, natuurlijk. Maar die mondialen, omdat die 5 wissels... Ja, alle 3 de aanvallers is altijd aan de beurt.
Ja.
Min of meer, altijd.
Ja.
Altijd.
Altijd.
Altijd is, maar in ieder geval heel vaak.
Vlekken. Ook nog even bespreken.
Onherkenbaar volgens mij met dat baardje en zo. Ik kon hem. Ik herkende hem helemaal niet.
Qua spel.
Jij ziet hem elke week bij Brentford.
Qua spel was het hetzelfde, toch?
Maar de metamorfose.
Veel risico vaak. En een goede redding. Hele goede reddingen.
Eén keer onnodig die bal op Reinders gegeven. Waar echt dan een...
Dat is toch een eeuwige discussie. Als je 12 keer probeert op deze manier in een wedstrijd om zo op te bouwen. En het gaat 1 keer Falikant mis. Wiever natuurlijk onder druk gezet werd. Die lost het ook niet geweldig op. Waar moet je daar dan wel of niet mee doorgaan? Want 11 keer voetbal is het best aardig onderuit. Omdat hij ook wel risico...
Die met Wiever was niet Vlekken volgens mij. Voor mij was dat gewoon Wiever zelf.
Reinders.
Dat was met Reinders.
Maar dat was een ander penibel moment.
Maar volgens mij als keepers daar elke keer de kosten en baten. Moet je een beetje kijken van is dit rendabel of niet rendabel. Ja. En het hoeft mij inderdaad zeker bij 0-0. Hoeft het maar inderdaad de 2e keer mis te gaan en je staat 1-0 achter.
Maar die kostenbatenanalyse laat je dus eigenlijk over aan de slechtste speler in je elftal. Want de keeper is je slechtste speler.
Niet bij alle teams. Sommige keepers kunnen echt heel goed
voetballen. Ja? Ja. Dus vooral het kunnen inschatten van wanneer kan het wel, kan het niet. En die schot deed het wel heel slim, want die liet een beetje ruimte. En je zag Reinders ook twee keer kijken van nou, het kan wel. Ja. En op het moment dat hij ingespeeld werd, pam, zat hij er vol op. Dus ja, en dat is natuurlijk wel met... En Schotland gaf goed druk, dus misschien moet hij dan toch gewoon het risico niet nemen.
Maar
het
is natuurlijk ook niet de eerste keer dat hij doet. We hebben een ander interlands gehad waar het ook echt heel... Kinniepel is. En dat ik vind dat onzin. Want het is ook niet zo, omdat je daar Reinders inspeelt, dan tik je Schotland helemaal weg als het goed gaat. Dus wat je ermee, wat je ermee wint, is niet heel
eenlijk. Ja, je staat vrij snel 5-5 vrij ver op het veld, als het wel lukt. Want zij zetten met zoveel mensen druk. Ja, maar als je daar onderuit voetbalt, is het 4-5-5.
Nooit van je leven. Ik heb zelden tot nooit gezien dat doordat je dat doet, dan dribbel je er helemaal doorheen, zeg maar als team. Of je speelt er doorheen en dan maak je een goal. Dat gebeurt toch zelden of nooit.
Ja, Manchester City gebeurt nog wel eens.
Nou, wel eens. Maar dat lever je zo weinig op voor de risico die je neemt dat je een goal tegenkrijgt. En dan, dan moet je... Het kost veel moeite om een goal te maken.
En het ligt er ook wel aan wie je daarin speelt natuurlijk.
Ja, maar ik moet wel zeggen, die redding was wel echt fabelachtig.
Ja, fantastisch. Schitterend. 0-0.
Oenestal, zei meteen iedereen tegen PSV.
Daar had het wel veel van weg.
Die was beter. Oenestal was, dat was een moeilijke redding voor je.
Omdat het er nog korter op zat. Ja, denk ik wel.
Ja, deze was echt... maar dit was ook een goede redding, eerlijk.
Wat zegt het dat Vlekken toch de kans krijgt en Verbrugge dan de volgende? Dat Koeman nog
een van die twee eerste keeper moet.
Ja. En dat er nog wel twijfel is, of zou die het stiekem wel uit zijn?
Nou, Verbrugge heeft het goed gedaan, die laatste interlands. Volgens mij is dat wel de nummer 1 ook in zijn hoofd, denk ik.
Maar ja, als hij... wanneer? Woensdag?
Dinsdag.
Duitsland. Als hij een paar keer de fout ingaat, dat is toch weer... Het is toch heel erg 50-50.
Ja. Ik vind dat wel prettig als je vrij ver van tevoren toch een bepaalde zekerheid hebt met keepers. Volgens mij vinden de keepers zelf dat in ieder geval wel.
Ja.
Die willen gewoon weten hoe het zit.
Ja, maar dat zal straks ook wel. Toch die laatste twee oefenwedstrijden zal, denk ik, toch gewoon de nummer 1 gaan keepen.
Ja, zeker.
Denk niet dat hij dan nog even denkt, dan geef ze allebei nog even de kans.
Ja.
Dat lijkt me niet.
Ik denk dat natuurlijk dat als je uitspreekt en de keeper dan twee blunders maakt, dat je dan toch weer krijgt van ga je...
Maar het is natuurlijk in vervolg van dat je keepers hebben die ongeveer hetzelfde niveau is. Niet de absolute topniveau, maar gewoon is gewoon heel moeilijk om te kiezen. En het is veel makkelijker vaak als je gewoon echt duidelijk een heel goede keeper hebt. Nou, hij is dan mijn eerste keeper en tweede keeper. Nu is het een beetje om het even.
Maar in Duitsland heb je een soortgelijke discussie, ook al jaren trouwens. Ja. Neuer, Ter Stegen, twee natuurlijk absolute topkeepers. Ja. En daar tackelen ze die discussie nu. Je zegt gewoon, luister, Neuer is 1. Ook al is hij 38, is nu nog wel geblesseerd.
Ja.
Gaat Ter Stegen 2 keer spelen, maar hij is de nummer 1. Klaar. Terwijl de keeper van Barcelona die al jarenlang...
Maar Nooy is natuurlijk wel jaar in jaar uit eerste keeper geweest. Mm-hmm. En dat is een van deze twee natuurlijk niet geweest.
Ja, maar ieder eindtoernooi is er weer de discussie. Wordt hij nu te oud, moeten we nu toch Ter Stegen doorgeschuiven. En nu hebben ze het ook weer op tijd. Wat is het nu in maart al gezegd? Ja, luister, hij is toch de nummer 1.
Wij zullen van zien hoe dat
van
gaat.
Brazilië. Ederson en Alisson.
Alisson, ja.
Dat is ook lekker...
Nou, bij Brighton hebben ze dat opgelost door ze om en om te laten
kiepen. Dat lijkt me verschrikkelijk.
Nou, ben ik ook voor. Geen confrontatie. Gewoon geen confrontatie.
Iedereen tevreden houdt.
Allebei.
Zou je ze op je werk moeten doen?
Hopen dat hij meer dan 3 wedstrijden speelt.
Waarbij de wedstrijden van Verbrugge dan ook nog meetellen. Die speelt bij het Nederlands elftal. Die tellen dan ook mee bij Brighton in het wisselbeleid.
Oh, is dat zo?
Ja. Mm-hmm. Ja. Dus de wedstrijden die bij het Nederlands elftal, krijgt hij ook een kruisje. En dan, nou ja, dan kan die stuwen.
Was hij blij dat hij vandaag op de bank zat?
Ja, dat denk ik ook. Ja. Dan kan die stuwen wat minuutjes pakken. We hebben nog 3 namen niet genoemd van het Nederlands elftal. Geertruida, Van Dijk, Ake.
Sober.
Nou.
Degelijk.
Ja.
Ake en Van Dijk waren heel goed. Geertruida, een paar keer met Dekken misschien. Nog wel 1 keer de goede inspelpaas ook, waar een kans uit kwam. Ik vond Ake en Van Dijk misschien nog wel het meest stabiel vandaag.
Ik vind Van Dijk zo geweldig om naar te kijken.
Ja?
Echt, man. Ik
kopt ook elke bal.
God, man, hoe hij daar staat en hoe hij alles gemaakt. En ik weet wel dat het soms te nonchalant is. En dan zal het loslopen. Maar
ook lekker om te zien, toch?
Wat een flair, wat een... Ja, ik vind dat echt een fantastische verdediger.
Hij liet ook weer een schot letterlijk van zijn lichaam afstuiteren. Ergens diep in de tweede helft. Die opdribbelde, kwam zijn gozer uit het midden op hem af. En dat als een soort... Als een soort biljartbal op een
dus
vlak.
Hens. Het is wel Hens.
Nee, de schot,
ik doe nu een schot. Nou, mijn hand is een schot. En die bounce van Dijk af.
Ah, dat is toch echt. Kun je nagaan hoe laat hij ontdekt is door de KVB eigenlijk, hè? Het duurde wel even voordat hij...
Moest naar Celtic eerst.
Laconiek werd hem toch altijd verweten.
Ja,
Kees, waren wij niet bij die oefenwedstrijd tegen Jong Italië? Dat hij met Jong Oranje, dat wij van tevoren even informeel met hem stonden te ahoeren. Speelde Jong Italië met Immobile in de spits. Later, behoorlijk goede spits. Kende die niet. Nooit van gehoord. Had zich totaal niet voorbereid. Die maakte er in 12 minuten 3. Dat was ook Van Dijk toen nog. Ja, dus het was niet zo gek dat daar lang twijfels over.
Zijn eerste beurten in Jong Oranje waren inderdaad waren niet zo goed. Nee, maar ja,
dat enorm laconiek en dat ook door zijn houding. Wat nu waar we nu zo van genieten, zeg maar. Dat kleed.
Ja, omdat
daar
werd
toen de stempel laconiek.
Haaland. Hij speelde tegen Haaland van de een paar weken geleden.
Geen kans.
Ja, het was fascinerend om te zien.
Maar ik denk wel, als zo'n Van Dijk... Maar goed, hij is nu al lang heel erg aan de top, vind ik. Hij was natuurlijk weergeloos voor zijn kruisbandblessure. En dat is ook nu, vind ik, nog steeds wel heel goed. Alleen kun je nagaan, als hij die focus... Elke wedstrijd, als hij nou... Weet je, ik denk niet dat hij dat heeft, want hij is... Mm-hmm. Als je zo goed bent, ook dat ik, nou, op snelheid los ik het wel op. Maar hoe goed hij dan niet zou zijn. Die focus, zoals bijvoorbeeld tegen Haaland... wil hij waarschijnlijk wel even iets laten zien van... Ja. Hey,
kijken wie de beste is.
Dit ga ik wel even...
Maar weet je wie dat wel heeft, die focus? Altijd. En eigenlijk net zo foutloos is.
Omdat hij minder goed is in, zeg maar, in potentie. Hij heeft natuurlijk minder kwaliteiten dan Van Dijk.
Ja, maar misschien is dat helemaal niet zo. Hij maakt laatst trouwens wel een fout in de wedstrijd tegen Liverpool. Ja, maar goed, dat is de enige fout van de laatste jaren die ik me überhaupt kan herinneren van hem. Die is zo soeverein en zo onopvallend goed iedere keer. Alleen hij heeft inderdaad niet... Dat keizerlijke wat Van Dijk heeft. Maar dat zit hem puur in uitstraling.
Nee, maar ik denk ook puur omdat... Als je het, zeg maar, hij heeft natuurlijk nooit... Hij is niet vanaf het begin is hij toch niet basisspeler bij die clubs waar hij is geweest. Hij is natuurlijk nu echt een zeer gewaardeerde kracht bij City. Heeft ook even geduurd.
Hij kwam voor 40 miljoen van Bournemouth. Dat volgens mij degradeerde.
Maar dat was dat homegrown player ook. Ja. Als je zo lang in Engeland had, zoals die Arnold ook.
Ja.
Maar hij...
Dat is wisselgeld trouwens in Engeland.
Dus zijn mentaliteit, zijn focus, die is natuurlijk zo hoog. Want die heeft hij waarschijnlijk nodig om... En Van Dijk iets minder, denk ik.
Ja.
Omdat hij heeft zoveel op snelheid ook...
Maar ik vind, als je hem puur voetballend beoordeelt... vind ik het eigenlijk net zo knap om te zien. Als je,
dat is ontzettend knap.
Want ook zijn inspeelpases, weet je. Hij is... Ja, daar is hij gewoon zo zuiver en zo vast in.
Ook, ik vind wel verschil. Van Dijk bijvoorbeeld, hij wordt als de duurste verdediger gekocht. Iedereen natuurlijk op de achterste. En dat is verstomde vrij snel.
Ja.
Want als je... heel goed ben, ook heb je heel veel geld gekost, is het niet duur.
Ja, maar hij maakte gelijk volgens mij de winnende tegen United toen.
Nee, tegen Everton.
Maar niet alleen, maar ook gewoon hoe hij verdedigde.
Maar dat helpt natuurlijk wel.
Ja, dat helpt wel.
Als je net 90 miljoen
dat vind ik knap, dat je dat zeg maar heel snel...
Ja, het was geniet in ieder geval van die achterhoede. Aké en Van Dijk vooral. We zijn zo terug, dan gaan we verder praten over het Nederlands elftal. Ik heb genoten. Tot zo.
Goed zo.
Welkom terug, deel 2 van Voetbal Praat. We hebben de hele pauze gebruikt om te discussiëren over wat iedereen van Joey Veerman vindt. Zijn jullie er nou wel over?
Nou,
rustig.
Ja, ik.
Dat is goed duo.
Dat is heel hoogstaand.
Ja. Joey Veerman, vind je hem nou goed of niet, Kenneth?
Ik vind Joey Veerman heel goed.
Nou, fijn. Hebben we dat in ieder geval afgevraagd?
Maar... nee, maar ik heb het over dat ik niet geloof dat de absolute top kan zijn... als je zo'n gebrekkige looptechniek hebt en zo langzaam is.
Oké, maar wel een Nederlands elftal invaller.
Hij kan maar Nederlands elftal wel in die pool van al die andere spelers. Wat zeg maar de ene keer past die, andere keer past die. En de derde pool is dat past die dan. Maar daar kan hij zeker in mee.
Als je vanuit jezelf redeneert, Kent, is hij dan de beste stand-in van Frenkie de Jong of niet?
Hij is wel de speler die het meeste op lijkt.
Maar dat vroeg ik niet. Is hij de beste stand-in, vind jij?
Nee. Niet per se.
Dus dat hangt dan pool, altijd af van
ja, in de pool met al die anderen vind ik wel dat hij zeker een kandidaat is.
Ja,
maar waarom zou hij nou niet met Frenkie de Jong kunnen spelen?
Dat kan ook.
Dat kan ook.
Wat is jouw droom middenveld aan Kees? Reinders, de Jong,
Veerman. En twee anderen.
Ja. Veerman? Nee. Ik ben het eens met Kenneth. Dat hangt echt wel af tegen wie je speelt. Oh. Uiteraard. Want ik zeg net, toen hij met PSV tegen Arsenal moest spelen, moest hij achter Ødegaard aan. Ja. En kwam hij... in zijn zwakte. Mm-hmm. Maar daarna tegen Frankrijk speelde hij tegen Tchouaméni, wat een controlerende middenvelder is. En daar kan hij ook in een topwedstrijd spelen. Dus daar liet hij zien dat hij het wel kan. Dus het is zeker afhankelijk ook hoe de tegenstander speelt. Maar als jij met Reinders, Veerman, de Jong speelt... Ja, ik denk dat je in balbezit ook een wedstrijd kan controleren. Maar daar...
Maar dat is een verschil. Kijk, Frenkie de Jong, dat is absoluut top. Hij kan tegen alles en iedereen spelen. Joey Veerman kan een keer naspelen. Wiever, ik moet eerlijk zeggen, ik heb Wiever geen één goede 10 minuten bij elkaar samen goed gespeeld bij het Nederlands elftal. En dat, ja, dat is dan wel jammer als je eindelijk iemand hebt die in de Eredivisie echt wel... Echt wel,
op zich is het
over het hele seizoen heel goed speelt.
Nou, ik vind het met Wiever echt wel een kwestie van nog niet. Ik geloof niet dat als jij in de Champions League 3-4 echt goede wedstrijden kunt spelen, dat je dat uiteindelijk niet in het Nederlands elftal kan. Dat geloof ik.
Maar op een gegeven moment zijn dan toch
alleen nu nog niet.
Dat het gevoel heb ik, dan zijn toch wel gewoon anderen aan de beurt. Nee, dat met Simons nu ook. Nu is gewoon Malen aan de beurt. Zo zou ik het dan
Want het is zo, als je nu vandaag die lijst kijkt, dat is terecht wat je zegt. Dan kun je niet 4-5 kansen soeperen.
Omdat je gewoon heel veel keuze hebt.
Ja, precies. Dat is niet zo vreemd.
Dus Kees, even.
Want ook Timber zit er nog achter, hè?
Wat is de les dan? Wat zijn we wijzer geworden vandaag?
Nou ja.
Donjon Malen boven Simons krijgt de volgende kans.
Kijk, je hebt dinsdag al weer een ander potje tegen een andere tegenstander.
Ja, dus Duitsland in Frankfurt.
Dat is ook wel weer eventjes... Dus dan moet je ook weer afvragen hoe Veerman en Malen en Dumfries... nu vielen ze in, dan is het misschien ook net wat makkelijker. Als die starten dinsdag, dan is het misschien ook weer anders. En dan is het niet per se dat Nederland zo speelt zoals ze nu het laatste half uur speelt.
Maar zou je nog iets willen proberen? Je kan nu wat dingen proberen. Dus is er nog iets dat je dinsdag zou willen proberen in een oefenwedstrijd?
Ik denk dat hij dinsdag weer met 5 verdedigers gaat spelen, heb ik het idee.
Ja.
Deed hij nu ook al, hè, op het eind.
En weer zo'n box die ze toch zo graag willen op middenveld. Zo'n vierkant maken met inderdaad twee naast elkaar. En dan twee tienen in de rug van de spits. Maar dan zou ik zou dan wel Malen als een van die twee nummers 10 willen zien.
Dus dan heb je eigenlijk maar weer twee middenvelders.
Ja.
Nog een plekje weg bedoel je? Voor
Veerman Reinders.
Ja, dat zou kunnen. Of Timber een keer. Of Schouten. Hebben we ook nog.
Hebben we ook nog.
Joop Meinders. Ja. Doet het ook goed.
Maar wat, dus je, viel ook goed in. Wat je wel geleerd hebt vandaag is dat je in het resultaat kan halen zonder eigenlijk goed te spelen. Dus dat is ook wel wat waard. Want zo wil je toch wel een EK ingaan. Als je met zo'n... matig, zeker de eerste 35 minuten, alsnog het 0-0 kan houden met een goede reden van de keeper, dat je toch een wedstrijd naar je toe 4-0 met een goede slotfase.
Ja, eigenlijk weet... alleen die laatste 20 minuten goed, hè?
Ja, nou ja,
ook afbeeld. Ik denk dat Koeman echt toch, hoe gek het ook klinkt, als je met 4-0 gewonnen hebt, toch een beetje mopperend in die hotelkamer zit vanavond. Van, ja, het was gewoon 70 minuten lang niet zo goed.
Dat hoorde je al
anders. Dat is te hopen misschien wel, ook.
Ja. Ja, en Koeman zal dan zitten mopperen, maar jij ziet dat eigenlijk als iets goed kennen. Dat je toch wint, ondanks het slechte spel.
Nee, het is goed als je kan mopperen als je 4-0 gewonnen
hebt. Ja, zeker. Zijn trainers altijd blij om. Dinsdag dus tegen Duitsland. Dat was nieuws vandaag, Vincent. Die gaan uit elkaar met Adidas.
Ja.
Na 70 jaar... Ja,
er zit daar iemand bij de bond zonder enig historisch besef.
Dat was een verschrikken voor jou.
Wat PSV en Philips samen hebben, heeft natuurlijk de Duitse bond en Adidas... En die meneer die beslissing genomen heeft om voor het geld van Nike te gaan, die vergeet dan even dat Adidas ervoor gezorgd heeft dat Duitsland in 1954, kleine geschiedenisles, voor het eerst wereldkampioen werd. Door met dat wat toen revolutionair was, systeem van schroefnoppen te komen. Dat heeft Adidas bedacht. Zompigveld in de finale in Bern.
Okay.
Dat is Wunder van Bern, kwam met 2-0 achter, ging stortregenen. Duitsers bleven op de been, Hongaren gleden weg. Duitsland won met 3-2. Dus alleen al vanwege dat historisch perspectief mag Duitsland nooit meer afscheid nemen van Adidas.
Ja.
Maar ze doen
het toch.
Ja, Nike betaalt letterlijk twee keer zoveel. Zo. Je hebt 100 miljoen op tafel gelegd in plaats van de 50 miljoen van Adidas. Alleen,
omdat het echt een prestige dingetje geworden is.
Ja. Ja. Maar, en het Duitse systeem zit zo in elkaar dat ze van dat soort contracten het hele amateurvoetbal en het hele systeem wat eronder zit financieren. Dus ja, daar kiezen ze gewoon voor het geld. Alleen, ja, zelfs de minister van Economische Zaken heeft in het parlement een vraag over gesteld van waar zijn we nou in vredesnaam mee bezig.
Maar de parlements bemoeien ze overal mee, want ook in Engeland...
Ja, maar het is een groot ding, hè?
Links, ja, nee, maar in Engeland ook.
Engeland, hetzelfde verhaal, met de kleur van
de vlag.
St. George's Cross, klopt. Ja. Maar is toch ook terecht? Dat ga je toch niet zitten verampeneren als marketeer? Dat ben je toch niet goed bij je hoofd?
Ik vind het een hele mooie shirt van
Nederland. Maar
Nederland echt niet mooi, dat tenue wat ze daar
hebben. Nee, dat is de jaren 70 behangen.
Met die strepen en...
Ah, man. Nee, maar je kunt toch niet een kleur van een vlag met allerlei tinten gaan zitten bewerken? Dat is toch best vreemd?
Is het toch van deze tijd?
Nee, ze maken niet van deze tijd. Dat is gewoon raar. Dat is een van de rare marketeer die uit
deze tijd is toch wel raar?
Je moet ook in een rare tijd toch marketeers kunnen terugfluiten. Als je daar verantwoordelijk voor bent bij de bond. En je krijgt zo'n shirt in je handen gedrukt. Dan zeg je toch tegen zo'n gozer, luister eens. Ja. Wij spelen al 140 jaar met een rood kruis in ons nek. Ja, en niet met lila, paars en
maar er zitten wel meerdere mensen aan tafel. Dus meerdere mensen heeft dit goedgekeurd.
Er is altijd één verantwoordelijk.
Ja, maar die heeft het dan uiteindelijk goed gekeurd.
Zonder historisch besef.
Die moet eruit. Ja. Ja, maar dat shirt kan niet geruild worden, want dat is iets met logistiek.
Er staat iets te veel van gedrukt. En bij Duitsland, die moet er zeker uit.
Die moet er ook uit.
Ja. Aus.
Oké, er zijn 2 banen beschikbaar. Ja.
Het zijn wel lastige banen, als ik het zo hoor. Nou, een beetje historisch besef en je bent er.
Ja, ik vond dat van 54, dankjewel. Dat wist ik echt niet.
Nee, gedaan. Mooie geschiedenisles even van Vincent. Die wedstrijd komt er dus aan. Kees, nog mensen die je zou oproepen voor de
oproepen nog?
Ja?
Zo even zo uit het niets.
De Vrij, Hartman, zijn afgehaakt.
Hij heeft al mensen zat. Ja, centraal. Nou ja, hij zal waarschijnlijk nu met De Ligt gaan spelen.
Mm-hmm.
En Blind zal misschien gaan spelen. Omdat we verwachten dan dat hij met 5 gaat
als
spelen.
Als wingback, achterin. Denk je. Dus geen Ake, maar Blind.
Ja, in 5-mans verdediging kan Blind als wingback spelen.
Zeker.
Toch?
Zeker.
Dus,
ik denk dat hij daar ook in viel.
Ja, daar viel hij op het laatst ook in. Dus ik denk dat dat gaat gebeuren. En dan Timber eventjes wat minuutjes geven. Even leuk. Verdient hij wel. Alhoewel ik hem wat minder vind eigenlijk de laatste weken. Maar die heeft wel over langere tijd heeft hij zich bewezen. Dus die verdient ook wat minuutjes.
Het is niet, vanuit Jong Oranje hoef je niet te putten in ieder geval. Want dat is een hele matige selectie zoals die nu samengesteld.
Ook wel een hele aparte... Of een hele... Ja, die selectieprocedure is wel anders dan dat die is geweest.
Het gaat niet om talent, maar om speeltijd, zegt de Reiziger.
En dat is natuurlijk wel lastig, want het is een jong elftal... Maar de vereiste is dat je in de eerste elftal bij de mannenvoetbal speelt. Dat is natuurlijk best wel...
En minuten krijgt.
En dat geldt dan weer niet voor iedereen.
Nee, niet voor Noah Ohio die bij Hull City op de bank zit.
Ja, maar het is toch heel wonderlijk. Ik zat naar die selectie te kijken en daar zat Babadi dus niet in. Want die speelt dan met onder 19 belangrijke kwalificatiewedstrijden. Nou, daar kun je nog over discussiëren.
Dat vind ik wel oké, moet ik eerst.
Ja. Maar waarom geldt het dan
als je
niet voor
die erbij
Ohio?
Zou zetten, dan zou dat de meest talentvolle van de hele
spel zijn.
Hij speelt
niet.
Nee, oké, maar waarom heeft hij daar iets over gezegd?
Ja, die heeft in het verleden altijd in Jong Oranje zich goed laten zien.
Nou, dan moet je dat niet roepen. Hij heeft langer tijd in een hoger tempo gespeeld hiervoor. Okay. Dat is een beetje de... Ja. Kijk, in trainen kan natuurlijk in deze tijd kan ze nooit... Weet je nog, vroeger was het echt zo van... Nou, speeltijd, anders was het...
Kan het gewoon niet helemaal consequent zijn.
Omdat de selecties veel groter zijn geworden. Maar ik vind de vereiste dat je zeg maar als jong speler... in een eerste elftal minuten moet maken. Ik weet niet of ik dat helemaal eerlijk vind. Want je kan ook zeggen in een jong... elftal, zeg maar, jong Ajax of jong PSV of jong Feyenoord speelt laag. Maar dat je daar, weet je, dat is een beetje waar je hoort te spelen. En als je daar minuten maakt en daar goed doet, dan ben je ook beschikbaar. Want ik vind het namelijk jong, vind ik een opleidingselftal.
Ja, natuurlijk.
En daar komen natuurlijk iemand die lekker bij Heracles voetbal.
Ja.
Ja, die komt natuurlijk nooit van zijn leven in een Nederlands elftal.
Julian Baas van Excelsior gaat natuurlijk nooit het Nederlands elftal halen.
Juri Baas van NEC,
die overigens ook niet, lang niet alles speelt in Nijmegen.
Maar die wordt nu geselecteerd omdat ze een speeltijd
maakt. Ja, maar dat is toch heel vreemd. Je moet toch uiteindelijk...
Die stond in de baas.
Als je nou zeker weet dat die spelers nooit het grote Nederlands elftal gaan halen, dan is dat toch vrij zinloos om het op deze manier te doen. Dan moet je toch altijd voor de grootste
talenten gaan. Het natuurlijk groot worden, want er zijn natuurlijk spelers via omwegen... Nou, Beuze van Dijk bijvoorbeeld, om maar één te noemen. Ja. Dus er zijn natuurlijk wel spelers die dat... Alleen ja, de kans is niet groot dat je als je 6 van Heracles... of 6 Heracles de Graaf op dat niveau... Ja, die kans is vrij klein.
Ja. Maar van die mensen die nu speelden was er denk ik niet één... waarvan wij nu zouden zeggen, nou, dat wordt international. En ik zag in datzelfde artikel wat ik las... Jong Oranje van 1,25 jaar geleden... daar stonden er gewoon 7 in die nu, als ze niet... geblesseerd zouden zijn, allemaal onderdeel zouden uitmaken van het Nederlands elftal. 7. Dus dat is wel heel groot.
Toch Erwin van der Looy weer. Die het allemaal...
Dat was nog onder van der Looy.
Ja.
Ja, dat klopt.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Maar ze zijn een beetje doorgeslagen dus bij de KNVB met het speeltijdframe.
Ik vind speeltijd op zich... Kijk, het is natuurlijk logisch als je nooit ergens speelt. Maar ik vind wel, als je bij jong in de KKD voetbal... Nou, dat is toch ook wat waard ten opzichte van... Je hoeft ook niet per se in het eerste elftal te spelen. Want die zijn vaak volwassenen. Dan moet je echt exceptioneel zijn. Ik
vraag me ook af of het nou een beleidskeuze is vanuit de KNVB. Of dat de Reiziger daar autonoom in kan zijn dat hij beslist om het op deze manier...
Je bedoelt of het ook in de lagere teams is? Bij 18, 19... Ja. Nee, want Babadi speelt ook niet bij PSV.
Nee.
Die wordt wel opgeroepen.
Ja, voor onder 19.
Ja, maar ja. Dus dan is het niet voor die teams.
Nee, maar het is wel...
Maar ik ben met jij, die moet er natuurlijk bij zitten. Want dat is gewoon een geweldige speler.
Dus die hebben kans om ooit te ontwikkelen. Alleen, ja, je wil natuurlijk ook niet, dat is misschien ook... Ze willen niet dat dit een soort van... Ja, gewoon, je zit bij Ajax of PSV. Je speelt niet zo... Maar komma, want dat wordt ook een beetje...
Ja, maar ja, ik vind Babadi wel een beetje een ander verhaal. En nu is het wat anders vanwege die kwalificatie. Ja. Maar als hij moet toch altijd gewoon bij Jong Oranje zitten, ook al speelt hij niet altijd bij PSV.
Maar ik dacht eerlijk gezegd dat ze daar wel van afgestapt was. Dat ze wel alle elftallen op dezelfde manier liet spelen, enzovoort, enzovoort. Want ik kan me herinneren dat Erwin van der Looy, hij koos gewoon van, nou, ik ga nu met
Schmid
4-4-2 spelen. Ik ga nu met
4-2-2-2.
Ja, 4-4-2-2-8-9.
Wat overigens vaak best goed uitpakt. Dat worden we wel eens vergeten. We hebben er al een beetje belachelijk over gemaakt. Nee, maar de elftal speelde gewoon heel leuk.
Ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om hoe Jong Oranje speelt.
Je moet gewoon precies dezelfde spelers als Nederland.
Het gaat om dat je daar spelers klaargemaakt om in dit grote Oranje. Dat Jong Oranje boet niet. Dat is een opleidingselftal. Mm-hmm. En ik weet wel dat ze heel moeilijk over doen. Maar dat moet gewoon zorgen dat ze spelers klaarmaken voor de... Kijk, die clubs moeten eigenlijk die spelers klaarmaken voor de grote Oranje.
Bij dit Nederland zo. Maar Koeman switcht nogal van het systeem.
Klopt. Dus dat is moeilijk om een rode draad daarin te...
Dat moet Reiziger ook... Weet je, dat is ook natuurlijk lastig.
Wacht.
Nederland speelde gisteren de tweede.
In dezelfde.
Maar laten we zo zeggen, toen Nederland altijd 4-3-3 speelde.
Toen was het de bedoeling dat alle lagere teams...
Ik vind zo'n rode draad door alle elftallen, ja.
Dat is opleiden.
Want ene keer heb je dan niet de beide spelers. Nou ja, pech. Dan probeer je maar met anderen.
Uiteindelijk... Dat deed Van der Looy dus ook. Ja. Toen ging hij een beetje aan de binnenkant spelen zonder buitenspelers. Ik vind dat op zich wel.
Uiteindelijk wil je als speler toch ook niet te lang in Jong Oranje spelen, toch? Vraag dat Arno Brugink. Die
is nog steeds
recordhouder.
Recordhouder, ja. De meeste wedstrijden.
De meeste wedstrijden Jong Oranje.
Goals volgens mij niet, maar wel de meeste wedstrijden, ja.
Kees, je kijkt enorm uit naar morgen.
Ja.
KKD. Keukenkampioen-divisie. Heel goed.
Ja, ik heb een bruiloft morgen, dus ik kan niet kijken. Oh, maar ik ga het allemaal terugkijken.
Ik ga wel opnemen, toch?
Ja, uiteraard.
Ja.
Wie gaat het dus, een vriend van me. Okay. Met tennismaat.
Nou, ja. Van harte.
Ja, dus leuk. Dus, ja. Ja, anders had ik bij het schakelkanaal gezeten, maar andere Kees gaat het doen.
Kees
dus, want we gaan schakelen met vier potjes. Dus dat is wel leuk. Ze hebben een paar leuke potjes. Roda en NAC.
Zo.
Ik wou net zeggen.
Ja, dat is lekker om de hoek.
Ja.
Nee, dat heb ik wel zin in. Roda tegen.
Voor de mensen in Kerkrade is dat om de hoek.
Nee, NAC zit er lekker in. Roda ook.
Ja.
Dus daar gaan we wel wat van maken.
Dat wordt een mooi potje. 2-7. Willem 2 VVV. Ook de koploper van de keukenkampioen-divisie komt in actie tegen de ploeg van Kruis. Die ook nog wat gaat proberen te doen. Gaan ze gewoon winnen, Kees?
Ja, VVV is wel een stugge ploeg, hoor. Mm-hmm. Die verliezen echt die...
tegen NAC in de laatste minuut.
Ja, oké. Maar ook wel in uiterste tegen NAC waren ze beter eigenlijk ook. Hadden ze gewoon moeten winnen. Maar dat is niet een ploeg waar je zomaar even makkelijk van wint. Ondanks dat ze toch weer wat jongens zijn kwijtgeraakt. Ook dit seizoen doet Kruis dat echt wel naar behoren. Maar Willem II, ja, normaal gesproken denk ik dat die klus wel gaan klaren. Die hebben na de winter ook een lastig programma gehad. Alle toppers zo'n beetje gehad.
Ja,
toen wel puntjes laten liggen, ja. Dus ik denk dat die het, wat ik al zeg, dat die het af gaan maken.
Ik vind die coach wel echt een vermakelijke man. Die
Maas.
Man. Ja, die maakt een zeer gedreven indruk. Maar dat is ook een trainer die eindelijk eens een keer zegt, als een verslaggever vraagt, ja, je hebt nog twee keer verloren. Die staat bovenaan, maar die wil een beetje penibel. Zegt, ja, dat klopt. De druk staat er volop. We moeten vandaag winnen. Dat hoor je bijna nooit. Dan probeert altijd trainers die het een beetje aan downplayen zijn. En hij zegt, nee, ja, oké, het is wat het is. Wij willen promoveren. Ze draaien tegen Den Bosch, draaien ze het om. Het zit wel gewoon heel degelijk in elkaar.
Ja,
ze hebben die gekke Bokila die iedere keer vanaf de bank...
Heeft wat te kiezen ook voorin, alhoewel ze hebben wat blessures gehad. Wel, Oosting moest hij een beetje voorzichtig mee doen, Hilterman. Dus dat is af en toe een beetje gaan draaien, maar uiteindelijk staan ze terecht boven.
Het zijn wel allemaal clubs trouwens. Willem II, Roda, als ze het redden. ADO misschien nog op de achterhand.
Yeah.
Die moeten gewoon de elf spelers vervangen als ze de Eredivisie ingaan.
Nou, dat denk ik niet.
Nee, vind je niet?
Ziet er gaan Almere? Ik denk dat jij zorgt dat je een goede coach hebt en je zorgt dat ze fit zijn en je hebt een goed idee, ten eerste zonder bal, dan denk ik dat je in de Eredivisie, nou, dat zie je maar aan Almere, dan denk ik dat je mee kan. En dan is de vraag of Roda kan spelen zoals Almere. Roda is een ploeg die echt wel wil voetballen.
Ja, juist.
Dus dat is natuurlijk een iets waar ze dan tegenaan gaan lopen. Gaan ze dat ook in de Eredivisie proberen?
Ja, Almere ook, hè? De eerste vier wedstrijden.
Ja, dat klopt. Dus dat is wel een uitdaging vaak. Maar ik denk dat als jij, en natuurlijk zullen er wat jongens bij moeten bij die clubs, maar... Ik zou het jammer vinden als Groningen nou promoveert en ze gaan al die jeugdspelers die ze er nu op hebben.
Ja, daarom zei ik dat voor Groningen niet gold, want daar vind ik juist wel, als je met 7, 8...
Daar moet ook wel wat jongens bij, maar...
Ja, maar daar zie je wel de potentie met 3, 4 spelers dat ze eredivisie niveau hebben, die valenten vind ik echt...
Maar laten die nou alsjeblieft niet weer 12 gasten uit Scandinavië gaan halen.
Ja, ze zijn langzaam een beetje van die jongens aan het afkomen.
Ja, precies.
Ja, grappig is dat. Trouwens, bij ADO is het wel lastig als spelers maar nieuwe spelers moeten gaan halen, want die hebben juist allemaal spelers op leeftijd voor meerdere jaren vastgelegd.
Ja, dat is zo. Nou, niet allemaal hoor. Er zitten ook wel wat huurconstructies in. Alleen stond er laatst een overzicht bij ons in de regionale krant. En daarin werd die conclusie ook wel getrokken. Dat er maar 2 of 3 zijn die echt voor de langere termijn in de eredivisie aan de bak kunnen. Maar ADO is wel all-in gegaan. Weet je? Die hebben geen geld. Die hebben enorme verliezen. Hebben toch een eigenaar zo gek gekregen om er vol voor die promotie te gaan. Maar als dat niet lukt... Ja, dan weet ik echt niet hoe dat gaat aflopen.
Je ziet het langzaam, in ieder geval qua directe...
Ja, ze zijn achterin gewoon zo ontzettend kwetsbaar.
Ja.
Ze hebben, wat was het nou? Ik geloof in 19 wedstrijden zijn ze op achterstand gekomen.
Ja.
Van de,
ja, het is vrij bijzonder. Ja, dat moest ook een keer fout gaan. En dat ging het ook tegen...
Vaak wonnen ze dan uiteindelijk ook nog. Maar,
ja. Gisteren wonnen ze nog wel een oefenwedstrijd trouwens. Van
4-0, hè? Volendam. 4-0, je weet ook waar ze staan. Ja. Volendam zit er nog niet echt lekker in.
Ja, maar wacht maar af.
Strijdend ten onder is die...
Dat zit in het clublied.
Ja.
Maar dat hebben ze nog niet opgezet.
Kunnen ze dat niet een keer ten uitvoer gaan brengen dan?
Nee, dat is...
schokkend iedere keer.
Ja, het is echt... Gewoon leidend toezien hoe je sterft. Eigenlijk, zo is het. Dus dat is echt wel pijnlijk. En die ploeg is echt...
Ook steeds in thuiswedstrijden zoveel doelpunten tegen.
Dat nou ja, en met name de laatste 4-5 thuiswedstrijden.
Allemaal dat dan, 4 of
nou,
meer
dan tegen. In de rust achterstaan en dan na rust denken... Nou, we hebben nu niks meer te verliezen. Terwijl dat eigenlijk al voor de wedstrijd ook zo is. En dan starten ze de tweede helft best nog wel aardig. Maar ja, dan staat het al 0-2 of 1-3. Of... Ja, en de kwaliteit is gewoon bij lange na niet goed genoeg. Maar het wordt ook niet echt heel avontuurlijk gespeeld. Dat je denkt, nou, we proberen er nog even alles aan.
Niet zo, hè?
Maar goed, nee, helaas.
Vincent, je bent ook een beetje onze correspondent Engeland geworden. Daar zijn wat straffen gaande, vooral onderin. Everton kreeg een straf van 10 punten. Had allemaal te maken met financial fair play. Dat werden er uiteindelijk 6. En deze week kreeg Nottingham Forest ook nog 4 punten aftrek. Ook vanwege financial fair play en een boekhouding die niet helemaal op orde is. Waardoor onderin...
Leicester toch? Leicester staat er
Leicester ook nog niet aan de beurt. Is. Hangt bij Manchester City hangt nog boven de markt. Want de regel is in Engeland, je mag over 3 seizoenen gecombineerd... ik geloof een verlies van ongeveer 100 miljoen pond leiden. Als je daar overheen gaat, dan heb je een probleem.
En heb je ook je best gedaan?
Dan heb je zeker je best gedaan. Ja. Maar dat hebben ze bij Chelsea, knijpen ze hem ook. Want je weet ook wat daar eruit is gegaan de afgelopen 3 transferperiodes. Maar wat er nu gebeurt is dat bij Everton en Nottingham Forest... onderzoeken ze wat er in dit seizoen gebeurd is... Dus direct gevolg van het korte termijn beleid. En daar zijn ze nu met die straf gekomen. Want iedere keer weer als er een club in opspraak is, wijst naar Manchester City.
Ja.
Daar liggen 115 aanklachten tegen Manchester City. Alleen dat dateert weer uit de periode tussen 2009 en 2019, als ik me niet vergis. Dus van langer geleden. Dat is natuurlijk veel complexer om uit te zoeken als jij 115 zaken moet bewijzen. Maar dat gaat nu in de herfst gaat dat spelen. En de uitspraak daarvan zou dan ergens in 2025 komen. En de uiteindelijke consequentie van dat onderzoek zou kunnen zijn... dat Manchester City niet alleen uit de Premier League wordt gegooid... maar zelfs helemaal terug moet naar de Conference League North.
Zo.
Ja, dus dat is de amateursniveau. En dat er allerlei
wordt gestript ook
de titels,
voor hun titels.
Precies, de titels zouden worden afgepakt. Maar dat is de ernstigste consequentie die erboven hangt. En niemand durft te voorspellen hoe dat gaat lopen. Maar er liggen wel nog steeds die 115 aanklachten. Dus dat hangt altijd boven... Manchester City. En tegelijkertijd spelen ze natuurlijk droomvoetbal en pakken ze de ene na de andere titel erbij.
Ja, natuurlijk wel met dat. Erbij. Het is wel natuurlijk gek, midden in een competitie dat in elftal 10 punten aftrek krijgt, wordt laatste. Nee, weet je wat? 6 punten, pas beter. Hup,
gaan weer pas.
Stijgen weer.
Waardoor de rest ook denkt, ziet een ploeg de onderkomen.
Maar je zou natuurlijk gek zijn als je niet in beroep gaat. Want dit kan je net even schelen dat je... Ja,
kijk, dat met City natuurlijk ook. Het is niet zo dat ze dat ergens in oktober gaan behandelen. En dat er in januari een straf komt dat iedereen zegt, ja oké, het is maar wat het is. Nee, dat wordt natuurlijk een slepende juridische toestand. Maar in Engelse kranten trokken ze de vergelijking met die 7 toerzegers van Armstrong. Weet je wel, van iedereen zei van ja, iedereen deed gekke dingen. En dat is natuurlijk wat er in de Premier League gebeurt. Iedereen doet gekke dingen. En de beste advocaten weten het op de beste manier weg te moffelen. En als je daar een beetje handig in bent, dan kun je er net tussendoor glippen. En als je daar net onhandig in bent, dan overkomt je wat Everton en Nottingham Forest nu is overkomen. Die puntenaftrek. En voor hetzelfde geld kukel je om die reden kukel je eruit.
Maar het is, het zou natuurlijk heel raar zijn.
En ontspringt Manchester misschien de dans?
Ja, dat zou kunnen, ja.
115 aanklachten, ja. Vrij...
Ja, maar ze blijft maar wel de beste advocaten.
Ja, maar het is wel natuurlijk 100... Het is niet zo...
Volgens mij las ik dat goed, dat de advocaat de best betaalde op de loonlijst is. Van
dat durf ik je niet te zeggen.
Terwijl die spelers voorzien ook heel aardig. Maar deze, het schijnt dat deze advocaat niet te geloven.
De Bruyne verdient 2 miljoen per maand.
Je had vroeger die jurist bij Feyenoord. Die
van Bentham.
Ja, Bentham zit er nog steeds trouwens, die de ene naar de andere zaak.
Ook de best betaald speler.
Ja, dus daar mag je fors in investeren.
Het blijft een vreemde competitie, die Premier League. Dan houden wij het maar lekker bij onze eigen Eredivisie. Keukenkampioen Divisie en ook de Azerion Vrouwen Eredivisie. Want heren, het is natuurlijk het weekend van het vrouwenvoetbal.
7 goals.
Ja, geweldig. Tessa Wullaert.
Knap hoor.
Petje af. Goed weekend.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.